Dit is Denkzorg. Verhalen van mensen met en zonder witte jas. Een podcast van het UZ Gent. Met Sven Spijbroek.
Ziekte brengt mensen dichter bij elkaar. Niet alleen familie en vrienden, maar ook mensen in het ziekenhuis, zorgverleners en patiënten bijvoorbeeld. En daarover gaat deze podcast. De bijzondere band die telkens weer ontstaat tussen wie zorg geeft en wie die nodig heeft. In elke aflevering praat ik met twee mensen. Vandaag is dat een jonge gast waar op het eerste gezicht helemaal niks mis mee is. En de professor die in het UZ Gent aan het hoofd staat van het expertisecentrum PXE. En ik weet wat u gaat vragen. PXE is een zeldzame ziekte.
Jij hebt PXE, hè?
Ja.
Aflevering 3. Top-expertise. Professor Dr. Olivier Van Akker en Kiel de Bond.
Wacht, ik ga je vragen wat PXE is, maar de dokter zit naast jou, dus let een beetje op. Ja. Of je verkeerde dingen zegt.
Pseudoxatoma elasticum.
En wat is dat voor iets?
Dat is een zeldzame ziekte waarbij de elastine in het lichaam wordt afgebroken. En op die manier, ja, omdat dat in gans je lichaam aanwezig is bijna, heeft u op jongere leeftijd kans op hartinfarcten, hersenbloedingen. Maar dat zijn allemaal facetten die afzonderlijk kunnen voorkomen. Het is niet dat er één standaard iets is dat voorkomt bij de, ja, bij de patiënten. Enkel in de huid wordt dat het eerst of meestal waargenomen, wat dat grootste orgaan is van een mens.
Ja, dat is waar, hè? Dat zit overal. Ja. En elastine, zei je?
Ja.
Dat zit in kraakbeen, als ik mijn les goed geleerd heb. Nu kijk ik wel naar de,
naar de dokter. Nee, ik moet je teleurstellen.
Ah, helaas. Zeg eens.
Nee, eigenlijk, elastine is een deel van je bindweefsel. En bindweefsel, wat moet je daarbij voorstellen?
En dat is geen kraakbeenbindweefsel?
Nee, niet echt. Eigenlijk moet je dat voorstellen als de mens bestaat uit cellen. En de cellen zijn knikkers. Dus als je een pot knikkers hebt en je begint daar de mens mee te maken, dan gaan je knikkers gewoon naar beneden vallen. Dus je hebt iets nodig om die knikkers, die cellen, aan elkaar te binden, te plakken. En dat is bindweefsel.
Oké.
En dat bestaat uit collageen voor de stevigheid en elastine voor de elasticiteit.
En dat zit dus tussen iedere cel, met andere woorden. Die plakken, dat is echt de lijm waar wij mee aan elkaar hangen.
Dat is de lijm, maar dat is een beetje, ik zou zeggen, te niet doen aan de belangrijkheid van bindweefsel. Het plakt inderdaad de cellen aan elkaar, maar het gaat ook zorgen dat die cellen met elkaar kunnen communiceren. En dat ze van elkaar weten wat dat ze doen of wat dat ze zouden moeten doen. Dus het is een heel actief, dynamisch weefsel.
Want kraakbeen, waar ik het mee verwaarde, is iets... Ja, je maakt daar oren en neuzen van, maar op zich...
Voilà. En dat deel spannend gebeurt ook, maar voor de rest inderdaad.
En met dit van, wel. Ja. Met dat bindweefsel wel. En elastine, dat is een stuk van dat bindweefsel. Mm-hmm. Ja, en dat valt uit elkaar, of hoe...
Dat wordt afgebroken door je eigen lichaam, als ik het niet verkeerd...
Ja. Maar dat is de lijm waarmee al je cellen aan elkaar zitten. Dus het is een wonder dat je hier nog zit en niet helemaal uit elkaar bent gevallen.
Nee, maar het is ook niet iets dat in één stuk naar beneden gaat. Het is in verschillende fasen eigenlijk dat naar afbouwt eigenlijk. Het is niet...
Wanneer had je voor de eerste keer door dat er iets met jou aan de hand was?
Ik heb dat zelf nooit niet fysiek ondervonden. Dat was eigenlijk mijn mama dat, als ik 9 jaar was, ineens in mijn nek zag zo van, precies, iets brandzweetachtig iets. En dan was dat naar de huisarts gaan, was dat van, misschien van de zon, iets tegen brandallergie.
Beetje irritatie aan
daar iets tegengenomen van medicatie. En dan, dat hielp dat niet, en dat was misschien een allergie. Dus dan iets tegen een allergie geprobeerd. En dan zijn we bij een dermatoloog terecht gegaan en hij zei tegen ons van, het zou me sterk verwonderen als het is wat ik denk. Hij heeft hem een foto daarvan genomen en een huidbiopsie.
Een biopsie? Zo'n stukje huid gepakt,
En dan heeft hij hem gezegd van, het is toch wat ik dacht, het is PXE.
Ja, wat Kjell heeft is heel zeldzaam, hè?
Ja. We gaan ervan uit ongeveer 1 op 25.000 mensen die de aandoening zouden hebben. Maar zoals Kjell al een beetje liet uitschemen, de aandoening is zeer variabel, waardoor dat er ook wel milde vormen zijn. En vaak is het wel zo dat de milde vormen misschien net niet tot voldoende last leiden en geen diagnose.
Niet door hebben.
En mensen hebben het niet door.
Dus zouden er meer kunnen zijn dan?
Ja.
Wacht, 1 op 25.000, hoeveel is dat op 10 miljoen Belgen?
Dat is een moeilijke vraag. Ja,
reken naar eens uit.
Een vierde, hè. Ja.
En we moesten onze gsm uitzetten.
Erg, hè? Ja, ik kan het ook niet meer.
Dat is een strikvraag.
Dus veel, maar ook niet veel. Bedoel, het is echt heel zeldzaam.
Ja, het is een zeldzame ziekte, dat is, ja. Dat is duidelijk. Ja, 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 ja. Ja. Maar de term van veel, maar ook niet veel, daar houden we niet zo van binnen de zeldzame ziekte. Hè. Omdat als groep natuurlijk, dat is eigenlijk, dat is een van de nadelen waar die mensen mee geconfronteerd worden. Dat is omdat een individuele ziekte zo zeldzaam is, dat ze een beetje botsen op een muur van ja, beperkte kennis. Bij alle artsen in het algemeen. Ja, omdat het zo zeldzaam is, dat is niet verwonderlijk natuurlijk, want je kunt ze niet allemaal kennen. Er zijn 8000 zeldzame ziekten in de wereld. Maar als groep, als je al die mensen samenneemt, is dat een gigantische groep wereldwijd. Ja. Het enige nadeel dat ze hebben, is dat individueel een ziekte zo zeldzaam is.
Ja. En dan moet je bijvoorbeeld tegen mensen gaan zeggen, tegen je vrienden op café, oh, ik heb PXC. Doe je dat ook?
Nee, maar de meeste mensen weten het wel, omdat ik actief ben... Ik ben in een vereniging zelf voorzitter daarvan ben, dus op die manier heb ik het wel gemakkelijker leren
verwoorden. Ah ja, vereniging, dat is...
Allen voor PXC-onderzoek, ja.
Voilà, precies. He, om, ja, de naam zegt het zelf, hè. Om geld in te zamelen, om bewust
onderzoek ook te maken in...
Ja. Ankiel, behalve aan zijn huid was er niks te missen. Zijn er nog andere symptomen van PXC? Ja,
dus elastine zit onder andere in de huid, maar ook in de ogen... in hart- en bloedvaten en in het maag-darmstelsel.
Oké. Zullen we ze in die volgorde doen?
Ja, dat zijn dus de plaatsen waar dat de symptomen kunnen en gaan voorkomen, alleen in variabele ernst. Dus in de ogen is het eigenlijk zo dat elastine zit net achter het netvlies. En wat er gebeurt is dat het elastine verkalkt en breekt in stukjes. En dan krijg je eigenlijk dat er gaten komen in dat vliesje achter het netvlies.
Het netvlies, dat is de achterkant van je oog, waar het licht op geprojecteerd wordt. Waar de lichtzenuw heet dat zeker.
Ja, en dus het licht wordt omgezet in een elektrisch signaal.
Ja, kegeltjes en staafjes is het zeker.
Inderdaad.
Ja, ik heb goed opgelet. Ja, behalve dat het over kraakbeen ging.
Het probleem is dat er achter dat netvlies zitten enorm veel bloedvaten.
Okay.
En dat vliesje zorgt er precies voor dat die bloedvaten daar netjes blijven zitten en dat die dus niet naar voren in het oog komen.
Mm-hmm.
Als daar gaten in komen, dan gaan er bloedvaten zijn die zeggen, ah, kijk, een gat, ik ga eens kijken wat er aan de andere kant
die
is.
Die groeien daardoor?
En die groeien daardoor.
In het oog?
In het oog. Beginnen te duwen tegen het netvlies. Dat gaat zichtproblemen geven. Maar dat bloedvat kan ook beginnen bloeden. En op dat moment ga je eigenlijk een bloeding in het oog hebben die, als dat onbehandeld blijft, een litteken wordt. En dat is eigenlijk de meest frequente complicatie, vooral vroeger. Dat is dat PXC-patiënten blind werden.
Is dat dan zo'n bloedterlopen ook, zoals als je te veel gezopen hebt, dat wit zo helemaal rood is?
Het is van binnen. Het is aan de binnenkant.
Maar dat lijkt me heel gevaarlijk, niet? Ja, als er maar bloed in je oog loopt, word je dan op slag helemaal blind? Of?
Dan krijg je een zwarte vlek op de plaats waar dat de bloeding zit.
Ja?
Dus hoe uitgebreider de bloeding, hoe groter de zwarte vlek. Of hoe frequenter dat je bloedingen krijgt op verschillende plaatsen.
Ja.
Hoe meer zwarte vlekken en op een bepaald moment is er niets niet meer. Maar, ik zie wel kijken naar Kjell van...
Ik wou vragen, Kjell, hoeveel vingers steken ik op?
Gelukkig bestaat er een efficiënte behandeling voor.
Oké. Is iets waar jij last van hebt?
Nee, op het moment heb ik nog geen last aan mijn ogen en ik ga het hout vasthouden.
Ja.
Dat het daar niet op
dat zit. Dat zo blijft, ja. Maar het zou behandeld kunnen worden als het...
Het wordt behandeld bij de meeste PXC-patiënten. Zeker sinds een jaar of 10 ongeveer is er een behandeling die er eigenlijk voor zorgt dat die bloedvaten dan terug verdwijnen. Dus het is geen oorzakelijke behandeling in de zin van geef een pilletje of een spuitje en het probleem is helemaal opgelost.
Je kan het niet preventief
Nee, het is een oplossen. Tijdelijke behandeling van de complicatie.
Mm-hmm.
En nadien is strikte opvolging weer nodig.
Ja.
Maar op die manier kun je er wel voor zorgen dat bij een heel groot deel van de patiënten hun zicht bewaard blijft.
Okay.
En dat de horrorverhalen van dokter Google in dat opzicht eigenlijk al niet meer waar zijn.
Want het is een heel zeldzame ziekte en dan de mensen bij wie het echt heel erg fout gaat,
ja, en die
dat zijn er nog veel minder. Ja,
en die vaak ouder zijn, die de bloedingen kregen op het moment dat er nog geen behandeling was. En die dan natuurlijk een veel ernstiger beeld gaan krijgen, veel dramatischer dan wat we nu proberen doen door die patiënten zeer strikt op te volgen.
Ja.
En ze tijdig te behandelen voor die complicatie.
Dus dat kan je behandelen?
Ja.
Maar is dat symptoombestrijding of kan je het echt...
symptoombestrijding.
De oorzaak zelf, die PXC, kan je niet behandelen, of
op
wel?
Op dit moment niet.
Nee.
Er wordt hard aan gewerkt.
Ja. Ik probeer me dat voor te stellen, dat de dokter zegt, u heeft een ongeneeslijke zeldzame ziekte. Hoe lang ben je daar depressief van geweest toen je dat hoorde?
Eigenlijk niet echt, maar het probleem was, ik als kind heb ik niet... iemand daarover kunnen praten, dat ik wel heel veel vragen, Maar dan ook
er zijn geen andere vriendjes op de speelplaats met PXC waar je dan kan...
Dat was wel soms het moeilijke, maar op mijn 13, 14 jaar ben ik wel eens in het ziekenhuis met iemand dat ook daar vertrouwd mee was, met mijn algemeen zeldzame ziektes, een keer gaan praten. En dan heeft zij wel op een heel kindvriendelijke manier dat heel simpel is uitgelegd. En op die manier...
Ja, want het is wel grappig, hè. Naarmate dat je ouder wordt, word je slimmer en begin je beter te begrijpen wat er met je eigen lijf aan de hand is.
Maar als kind hebben ze ook niet echt daarover uitgeweken. Dat was van, jaarlijks gaat op controle aan het ziekenhuis. En je wordt gewoon een keer, alles wordt een keer nagekeken. En ze hebben vanzelf als kind niet even last van te ondervinden. Vond ik dat wel op die manier normaal.
Ja.
We zeggen dat ook nooit zo. U hebt een ongeneeslijke zeldzame ziekte.
Ik mag het hopen. Ja.
Het wordt iets genuanceerder,
dramatische
positiever
muziek bij.
Gesteld.
Ja, het had nog erger gekund. Nee, hoe zeg je dat? Is dat iets waar je op... Nee, waar je op let als arts?
Omdat die zin, moesten die zin gebruiken, dat geeft eigenlijk geen informatie. Je weet daar niks.
Mensen zijn in shock en horen gewoon niet meer wat je eraan zegt. Hè?
Dus het is belangrijk van concrete informatie te geven over wat staat u te wachten, maar vooral, wat kunnen we eraan doen?
Ja.
En te benadrukken, en dat is eigenlijk wat we bij PXC doen, in de PXC-kliniek, te benadrukken, wat is de opvolging en waarom is dat ook? Je kunt verschillende onderzoeken opnoemen, maar meestal als je niet gaat uitleggen waarom dat die belangrijk zijn, waarom doen we dit, waarom doen we dat, dan gaan patiënten naar een aantal jaren, want het is een aandoening die evolueert over tientallen jaren, die gaan uit follow-up. Als er niks gebeurt, dan zie je ze nooit meer terug. Terwijl als ze weten, ik moet dat onderzoek doen om die reden, dan zijn ze veel meer gemotiveerd. Plus geeft het toch ook de indicatie dat we erin slagen om de ziekte wel te controleren. We kunnen ze niet genezen, maar we kunnen het wel onder controle houden.
Er valt mee te leven, als je er op tijd bij bent.
Tuurlijk.
Ja. Wat hadden we ook? Bloedvaten?
Hart en bloedvaten.
Hart en bloedvaten. Waar loopt daar mis mee?
Eigenlijk wat je krijgt, op simplistisch te zeggen, is een versnelde soort van aderverkalking.
Okay.
Dus eigenlijk waarbij dat je ziet dat dus de bloedvatwand opnieuw verkalkt, daar zit elastine in. Die elastine verkalkt en breekt in stukjes. Dat is altijd hetzelfde.
Mm-hmm.
Maar dit keer in de wand van de bloedvaten. Waardoor dat eigenlijk de ruimte waar dat het bloed instroomt, geleidelijk aan kan verkleinen.
Het is niet dat die wand uit elkaar valt en dat je begint te bloeden inwendig.
Nee.
Het dus de wand verdunt naar binnen, zeg maar.
En je ziet dat dus die ruimte waar dat het bloed doorstroomt, dat inderdaad kleiner wordt.
Ja.
Waardoor dat gebeurt vaak in de eerste plaats in de bloedvaten van de benen. Zodat je ziet dat er pijnklachten ontstaan bij het stappen. Etalagebeen noemt men dat.
Etalagebeen?
Etalagebeen, met een mooi Nederlands woord.
Is dat flebiet, zoals de oude moedertjes dat vroeger altijd
noemde? Dat is een ontsteking. Dat is eigenlijk het principe dat je een paar honderd meter kan wandelen, pijn krijgt, eventjes moet blijven stilstaan, in de etalage kijken. Pijn gaat terug weg en je kan terug verder.
Oké, En dat is een symptoom dat je mogelijk PXC zou hebben. En valt er iets aan te doen?
En daar valt inderdaad iets aan te doen. Als die vernauwingen er zijn, en er zijn zo pijnklachten, dan kan je ofwel via een buisje in het bloedvat, een stent, gaan plaatsen om die vernauwing terug open te krijgen.
Ja.
Of echt open chirurgie met een bypass, waarbij dat je een nieuw bloedvat eigenlijk overbrugt.
Precies hetzelfde voor al die andere dingen waarbij je bloedvat dicht slipt.
Maar hier zie je dat het vaak op jongere leeftijd is, dat het agressiever is, sneller evolueert. Dat het vandaag niets kan zijn en binnen een jaar eigenlijk een vrij uitgesproken beeld.
Ja, en als je dat gewoon laat voortwoekeren, wat gebeurt er dan?
Dan gaan de bloedvaten volledig dicht. Dan gaat alles wat onder de vernauwing zit, gaat geen zuurstof meer krijgen. Dat gaat pijnklachten geven, maar uiteindelijk gaat dat weefsel ook afsterven.
Oké, dat is wel...
Maar dat treedt
niet... Zover laten we het niet komen.
Dat treedt nooit meer op, natuurlijk.
Nee. Kiel, heb je al etalagebenen?
Nee.
Oké, goed. Wat hebben we nog? Wat kan er ook allemaal misgaan? Ik zou denken alles, hè, want het is
niet
hele lijf.
Gelukkig niet alles. Het derde is het maagdarmstelsel.
Maagdarm?
Ja, dus daar zie je dat het... Dat is wel veel minder frequent. Maar zoals dat je al zei, er is een verhoogd risico op maagbloeding en darmbloeding. Dat is wel bij een minderheid van de PXC-patiënten. Maar als het één keer gebeurt, is het vaak herhaaldelijk nadien, zodat we daar erg inzetten op preventie. In de zin dat bijvoorbeeld medicatie die echt belastend is voor de maag, zoals ontstekingsremmers, dat we dat eigenlijk liefst niet gaan geven.
Wat is een maagbloeding eigenlijk juist?
Wat je ziet eigenlijk is dat de bloedvaten in de maagwand sowieso zeer oppervlakkig liggen bij PXC, omdat die elastine aangetast is. En dus een beetje zoals in de ogen, die bloedvaten zijn extra broos en kunnen dus gemakkelijker beginnen bloeden in de maag zelf.
In de maag, ja.
In het begin gaat dat eigenlijk geen klachten geven. Maar op termijn, ofwel is het een zeer uitgesproken bloeding, ga je bloed braken. Ofwel ga je bloed in de stoelgang zien. Maar uiteindelijk ga je zien dat bloedarmoede gaan krijgen.
En maar dat bloed dat in je maag stroomt, dat wordt door dat maagzuur gewoon afgebroken. En behalve ongemakkelijk, meer is dat niet? Of?
Wel, dat hangt er vanaf van de hoeveelheid. Dus als het heel veel is, dan gaat het natuurlijk een uitweg zoeken. En de makkelijkste uitweg is naar boven, via de slokdarm. Dus dan ga je bloed braken.
Maar ja, dan riskeer je dus... Dat is levensbedreigend.
Ofwel is het een beperktere bloeding en dan gaat het zijn weg, gaat inderdaad worden afgebroken door het maagzuur. Maar gaan die producten eigenlijk de stoelgang zwart gaan kleuren? En dan ga je het eigenlijk gaan zien op de stoelgang.
Ja, dus dat is iets wat je ook absoluut wil
vermijden. Maar dat is iets dat we absoluut willen vermijden, omdat we vaak zien dat we dan wel moeten opereren. En dat dat eigenlijk een van de levensbedreigende complicaties is.
Omdat je die bloeding in de maag moet zien te stoppen.
Ja. Maar als we die preventieve maatregelen, geen bloedverdunners, ontstekingsremmers vermijden, kunnen aanhouden, dan zie je ook dat de frequentie van mensen die een maagbloeding doet, of het aantal mensen die een maagbloeding doet, dat dat duidelijk daalt.
Ja.
En dat dat eigenlijk een zeldzaamheid is.
Kjell, vind je het erg als ik niet vraag hoe het met jouw stoelgang gesteld is? Oké, dat is goed. Dan ben ik gerustgesteld. Ogen hebben we. Maag, hè, bloedvaten, maag, was er nog iets?
Dan, dus de andere bloedvaten zijn in de hals, de halsslagaders. En dat is eigenlijk hetgene dat dan gepaard gaat met het risico op herseninfarcten en hersenbloedingen.
Dat klinkt echt ernstig.
Ja, en dat is eigenlijk frequenter. Dus je ziet dat de gemiddelde frequentie van herseninfarcten en hersenbloeding bij PXC-patiënten is 15%. Waar dat 0,3, 0,4 is in de algemene bevolking.
Maar is dat de kans dat iemand een hersenbloeding krijgt, is 0 of 0, zoveel normaal? Ja. Maar in dit geval hier, 15 op 100.
15 keer hoger.
Ja.
Opnieuw, daar is preventie de sleutel. Elke andere risicofactor die zou kunnen daartoe aanleiding geven, die moet onder controle gewoon worden en zeer agressief.
Dus agressief onder controle houden.
Agressief onder controle
houden.
Maar dan is dat, het klinkt erger dan dat is. Maar bijvoorbeeld een cholesterolwaarde, een hoge cholesterol. In uw geval, als ik ervan uitga dat u geen PXC zou hebben.
Stel nu.
Stel, dan kunnen we een bepaalde lichte verhoging gaan tolereren. Omdat we weten als we voor de rest gezond zijn, gaat dat eigenlijk oké zijn. Maar bij PXC-patiënten gaan we zelfs die milde verhogingen niet tolereren en gaan we onmiddellijk met medicatie gaan.
Omdat dat ook tot dichtslippen van die bloedvaten
omdat dat inderdaad ook bijdraagt als een risicofactor voor bijvoorbeeld herseninfarct.
Dan krijg je verkalking van die elastine enerzijds en dan dat vet van die cholesterol er bovenop.
Ja, die daar bovenop komt en die eigenlijk, uw elastineverkalking maakt het bloedvat al broos. En dat is de ideale setting waar cholesterol zegt, ik ga hier ook tegen plakken. En zo gaan ze elkaar eigenlijk gaan versterken en ga je sneller tot een complicatie.
Ja, je krijgt een soort poreus, kristallig iets. Ja. Nou, dan moet ik wel vragen, denk je, hoe is het met jouw cholesterol?
Voor een winter heb ik nog niet laten testen, denk ik. Maar ik denk goed, ik ben 20 jaar, dus dat zou me sterk verwonderen als dat nu al moest...
Maar je bent nog niet op dieet gezet?
Nee.
Nee, godzijdank.
Ja.
Kan dat nog komen?
Ja, kan op elk moment komen. En zeker bij, zeker in Vlaanderen. Meer dan de helft van de Vlamingen heeft sowieso een verhoogde cholesterol.
Is dat zo?
Ja, zeer frequent. Maar normaal gezien, dat kan getolereerd worden. Maar bij PXC-patiënten tolereren we
niet.
Kan
niet getolereerd worden. Ja. Nee. Ja. Dus het gevaar dat Kjell bedreigt op termijn is, hij kan plots doodvallen door een hersenbloeding of een hartinfarct?
Ja, theoretisch kan dat.
Theoretisch
maar plots, dat is niet echt aan de orde. Het is een aandoening die traag evolutief is.
Mm-hmm.
Dus vandaar dat hij nu op dit moment eigenlijk nog relatief weinig symptomen heeft.
Maar gaat dat verergeren?
Je ziet dat het eigenlijk geleidelijk aan verergert. Alleen we kunnen en dat is een beetje de frustratie die we op dit moment hebben, hoe dat het gaat evolueren bij één specifieke patiënt, welke symptomen dat er gaan optreden, en hoe snel of hoe traag, kunnen we niet voorspellen.
Want dat is toch wat je wil weten, Kjell? Je wil weten wat staat mij te wachten.
Ja, maar langs de andere kant ook. Ook niet anders gaat het misschien meer naar die dingen beginnen leven of dingen beginnen vermijden dat je normaal wel zou doen. Als je dat weet, van kijk, ik heb op wel het hartinfarcten een groot risico of dat kan gebeuren, zou dat misschien meer dingen vermijden dat je denkt van als je het niet zou geweten hebben, dat je wel zou gedaan hebben in het
precies,
leven.
En minder voluit leven.
Ja.
Ja, dat is waar. Ik kan ook een hartinfarct. Het is maar een risico, hè. Voor hetzelfde geld kan je voluit gaan en loopt het toch nog goed. Waar zouden wij moeten op preventief op letten dan? Zijn er dingen waarvan u zegt...
Ja,
van...
we zijn daar realistisch in. Er zijn een aantal dingen dat we zeggen van...
Het is een jonge gast, hij gaat niet alles laten.
Het is dat, hè? En het is ook niet gezond van in de zetel de hele tijd te zitten.
Gamen, mag dat?
Gamen mag natuurlijk. Ja, okay. Ja. Maar bewegen, alcohol mag ook, maar met mate.
Okay,
het is belangrijk om te bewegen, sowieso, voor die bloedvaten, hè, van de bloedsomloop in gang te houden, nu en later. Maar bijvoorbeeld voor de ogen, druk op de ogen, of een plots trauma op de ogen, vermijden we. Maar dat wil zeggen dat contactsporten, judo bijvoorbeeld, of andere sporten waar dat, trauma op het hoofd evident is, dat dat frequent gaat voorkomen, proberen we te vermijden. Balsporten proberen we te vermijden.
Doe jij sport?
Ik loop en fiets soms.
En deed je sporten als kind ook?
Ja, ik heb altijd als kind atletiek gedaan. En dan sinds een paar jaar geleden ben ik van topsport eigenlijk een beetje afgegaan tot gewoon maar recreatief. En nu
je was echt hypergezond, getraind, al wat je wilt.
Ongeveer.
Ja, maar niet in contact sporten?
Nee.
Nee, toevallig. Wat vertelde je dat? Was je een jeugdvoetballer geweest? Of?
Een beetje gestuurd van welke sporten moet.
Toch wel.
Best doen. En dan,
de papa en mama, die zeg ik al, judo. Hmm.
Ja, anders een keer gaan lopen en dan heb ik een paar jaar gelopen. En dan met school, dat ik dan zei van anders gaan fietsen. En dat doe ik wel regelmatig met mijn... Mijn Peter, dat ik ga fietsen.
Ja. En als er gevoetbald werd op school, moest je dan met een briefje van, van dokter Van Akker afkomen om te zeggen? Ja.
Nee, dan deed ik gewoon mee.
Alsof er niks aan de hand was. Ja. Is ook zo. Dus voetbal mag niet, contactsporten niet. Wat mag je nog niet?
Diepzee duiken.
Hè? Omdat zou dat nu wel? Dat is niet eerlijk. Ik heb het ooit gedaan, het is echt heel leuk.
Ja, omdat de druk dan stijgt op je ogen. Dus dat,
druk. Niet, alle dingen met druk. Ja, dus wat mag je nog niet? Bergbeklimmen?
Op hoogte, hoogte. Op
heel hoogte hoog of heel erg, 3000 meter gaan wandelen.
Ja, dat liefst
niet. Nee, ook niet. Piloot, stewardess, mag wel.
Druk is geregeld in de cabine, dus dat is oké. Okay. Ja. En voor de rest is er eigenlijk weinig. Ja, we zeggen altijd gebruikt uw gezond verstand. Als er echt een evident risico is op hoofdtrauma, dan liever niet. Maar er zijn veel mensen die vragen een rollercoaster, een trampoline, dergelijke meer.
Ja.
Maar in principe is daar geen groot gevaar.
Maar risico op hoofdtrauma, we zitten midden in Gent. Fietsen in de stad.
Ja, maar alles heeft een risico. Hè. Je kunt altijd vallen.
Draag jij een helm,
Kjell? Ja, met de koersfiets wel. Hè. Dat is een beetje verplicht.
Ja, toch? Hè?
Ja.
Nu, die helm is beschermd voor de hersenen, maar voor de ogen is het vooral de slag, de impact. En die helm gaat daar waarschijnlijk veel minder aan doen.
Ja.
Maar opnieuw, het alternatief is van in de zetel te blijven zitten.
Daar ga je ook dood van, hè?
Daar gaat ook dood van.
Ja.
Dus ergens is een middelweg vinden van hè, wat heeft er echt een heel groot risico. En dat proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Maar alles anders laten we perfect doen.
Mensen moeten ook nog kunnen leven.
Voilà. De meeste mensen met PXC hebben een perfect normaal leven.
Oké. Bij zeldzame ziektes wordt er heel vaak gezegd... die zijn vaak genetisch, hè? Van oorzaak, op een of andere manier.
Dat is juist.
Is dat hier ook zo?
Ja, dat is ook zo. Dus het gen, de genetische factor, is dus in 2000 gevonden. Die noemt ABCC6. En dus in principe, patiënten met PXC hebben twee foutjes. Omdat je eigenlijk de meerderheid van je erfelijk materiaal in dubbel hebt.
Okay.
En dus ook dat ABCC6-gen heeft iedereen twee keer. En PXC-patiënten hebben in elk van die twee kopijen een foutje.
Twee foutjes. Wil dat zeggen dat je er één van de vader en één van de moeder moet krijgen?
Klopt. Ja.
En als je één van de twee hebt, wat dan? Als alleen de vader het heeft of alleen de moeder? Wat gebeurt er dan?
Nee, dus de meerderheid van de patiënten hebben... ga je zien dat vader en moeder elk één foutje dragen.
Mm-hmm.
Als de vader geen fout draagt, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel is die ene fout bij de persoon zelf, bij de patiënt zelf ontstaan. Dus één fout overgeeft van de moeder en de andere is toevallig in hetzelfde gen ontstaan. Maar dat is statistisch gezien zeer zeldzaam.
Ik snap waar je naartoe wilt.
En het alternatief, dat snapt u ook.
Het alternatief is dat van de facteur of de postbode.
Voilà, dan is dat de vader.
De melkboer. Ja, snap
de vader, de vader niet. Dus dat kan natuurlijk.
En Kjell. Die komt thuis straks, dan wordt er ruzie. Huwelijk naar de vaders. Nee. Maar dus jij hebt het twee keer, omdat je het van je ouders allebei gekregen hebt, elk één. Ja, ik gok dat je nog geen kinderen hebt.
Nee.
Is dat een risico? Is er iets waar je bezorgd moet over zijn?
Ik denk het niet, omdat het zou wel moeten een toeval zijn dat ik ook een vriendin leer kennen dat drager is of zelf PXC-patiënt is.
Precies.
Dus als ik iemand leer
kennen... Jij gaat het zeker doorgeven, klopt dat?
Hij gaat sowieso, aangezien dat hij twee genen heeft met een foutje, hij gaat één van de twee sowieso doorgeven.
Sowieso doorgeven. En dan dus is de kunst om iemand te vinden die geen PX heeft.
Ja, of geen drager is. Ja. Dus die geen één foutje heeft.
Precies, kan je dat op voorhand testen?
Ja. Right. En dat is, dan is de vraag van, is dat zinvol om dat te testen?
Ja, het zou wel zijn.
En dat hangt, wel, dat hangt, af, dat hangt af van de frequentie. Hoe frequent zijn mensen in de algemene bevolking die zo één foutje dragen?
Hoe groot is de kans dat, ja, dat je iemand een tegenkomt? Weet?
Ja, voilà. Ja. En dan zie je dat in de algemene bevolking dat die frequentie 1 op 100 is.
Dat is veel, hè?
En dat is veel. Ja. Dat is veel.
Kjell, waar ergens in de fase van de relatie vraag jij aan je nieuwe vriendin van...
Ja, denk pas als je gaat beginnen over kinderen, over kinderen, ja, dat dat pas
dan is het te laat, hè?
Als je begint aan te denken.
Ja, dus we kunnen dan, dus heel vaak bieden we dan wel aan van dus de partner te screenen op foutjes in hetzelfde gen.
Ja.
Waarbij dat dan gelukkig in de meerderheid van de gevallen normaal is. Stel dat het dan toch afwijkend is, dus dat de partner ook zo één foutje draagt, dan is natuurlijk de vraag, wat doen we dan?
Heeft het kind het dan gegarandeerd?
Ja, nee, zo goed. 1 kans op 2.
Ja, dat is een serieuze kans.
Dus dan heb je 50% kans dat dat kindje PXC gaat hebben.
Mm-hmm.
En dan zit je natuurlijk met een aandoening die variabel is. Dus moeilijk te voorspellen hoe ernstig
dat hoeft niet zo ramp te zijn, bedoelt u?
Wel, onbehandeld, dan zie je natuurlijk dat dat een hoog risico heeft op ernstige zichtproblemen, hart- en vaatziekten, herseninfarcten. Dus... En huidletsels die dan toch wel vaak esthetisch zeer storend kunnen zijn. Dus het heeft sowieso meestal wel een zeer grote impact. Het hoeft niet altijd per definitie meer levensbedreigend te zijn, maar het heeft wel een grote impact op het leven van veel patiënten.
Zou jij het doen als je wist dat je kind het kon hebben?
Bedoelt u?
Het kind maken.
Ik zat wel eigenlijk niet weten op die moment. Ik zat drager zijn, ja. Maar dat moest gebeuren... Denk ik, ja, dat je dat ook gewoon zoals ik word opgevolgd, met dezelfde nadruk, de opvolging zou door het naar voor je kind. Omdat je teruggaat van hetzelfde principe van beter voorkomen als genezen.
Dat is wel een dilemma, hè?
Ja.
Ja. Maar bon, de kans is 1 op 100, was het, hè?
De kans is 1 op 100, maar er zijn natuurlijk opties. We gaan nooit mensen voor voldrongen feiten stellen, in de zin van de keuze is geen kinderen hebben, of het risico nemen. Ja. De theoretische opties zijn een zo'n natuurlijke zwangerschap en een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.
Mm-hmm.
Maar dat zou willen zeggen dat we de zwangerschap moeten afbreken als kindje zou blijken PXC te hebben.
Dat de mensen daar zelf moeten over beslissen.
Ja. En dat is natuurlijk ethisch niet zo makkelijk voor een aandoening die zeer variabel is en die op zich, met goede opvolging en behandeling, te controleren is. Dus het alternatief die er bestaat is wat men noemt pre-implantatie genetische diagnostiek. Waarbij dat we eigenlijk de selectie doen op embryo's. En gaan kijken...
Je zou het in vitro willen doen?
Ja, we planten enkel een embryo terug dan die, het zij geen foutjes heeft, het zij drager is eventueel. Ja. Maar die geen PXC zou hebben.
Snap ik.
En de andere optie is niks doen. Elke patiënt of elk koppel dat in een centrum medische genetica komt, heeft altijd de vrije keuze van... Om zich niet te laten testen, natuurlijk. Natuurlijk, het belangrijkste is dat ze voldoende informatie hebben over wat zijn de risico's, wat houdt de ziekte in, wat kunnen we voorspellen, wat kunnen we minder goed voorspellen. Uiteindelijke beslissing ligt nog altijd bij het koppel zelf.
Ja.
Mits ze voldoende en volledig zijn geïnformeerd over alle facetten, inclusief de behandelbaarheid.
Ja. Zeg, je hebt zo'n soort club eigenlijk, of een vereniging om geld in te zamelen voor PXC-onderzoek. Heb je zelf het idee van, ik zou ook PXC-onderzoeker kunnen worden of willen worden? Of?
Het zal dan eerder zijn voor de infrastructuur. Dan maak ik dus zelf uit de mechanica op de hogeschool bacheloropleiding. Dus
alrighty.
Qua geneeskunde zie ik me niet meteen aan de slag gaan, maar eventueel wel.
Multidisciplinair gezien, kunnen jullie daar iets mee doen met een elektromechanicus?
Absoluut.
Ja. Wat voor submachines moeten er allemaal gebouwd worden?
Maar om een praktisch voorbeeld te geven, we werken samen met een groep in Hongarije die eigenlijk een toestel heeft gemaakt... om het bindweefsel in de huid met een soort van scanner, laser, te gaan onderzoeken. En op die manier bijvoorbeeld behandelingen makkelijker te kunnen volgen.
Okay.
Dat moet altijd op exact dezelfde plaats zijn.
Zonder dat je een biopsie moet...
Ja, dus je kunt dat toestel niet gewoon in je hand nemen en daar dan opzetten, want dat is niet betrouwbaar. Ja. Dus daar moet eigenlijk een hele installatie met een arm en dergelijke meer, zodat dat exact altijd op dezelfde plaats mooi stabiel is. Dus voor zo'n dingen hebben we eigenlijk ook ingenieurs...
Maar hoe mooi zou dat zijn, zeg? Ja. Dat over... Wanneer ga je afstuderen, ongeveer?
Volgend jaar.
Volgend jaar? Ja. Kijk eens aan, zeg. Dat je een soort machine mee zou kunnen bouwen om...
Ja, ik denk niet dat ze de budgetten gaan kunnen vrijgeven voor, denk ik, al zo een gesofisticeerde machine.
Ah, hier heb je al direct eisen te stellen. Het gaat veel geld kosten.
Ja, dat is logisch. Hè,
ja, dat is waar, ja. Ja, dan moet je zelf dat geld zien te verzamelen. Ja, en het leuke is, je kan Kjell daarbij helpen. Zijn vereniging heet, ik herhaal het nog even, Allen voor PXE Onderzoek. Je vindt ze op Facebook. Stel dat je binnenkort iets voor de warmste week zou willen doen of zo. Dit was Top Expertise. De volgende aflevering gaat over innovatie. En daarin wordt er, hou u vast, gezongen. Echt waar. Je moet maar eens luisteren. Tot dan.